Dat is natuurlijk het gekke. Dat ze noemen allemaal niet agrarische onderwerpen. Maar als jij van de BBB naar D66 verhuist, dan zijn die agrarische onderwerpen en hoe je daarover denkt, totaal anders.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en vandaag bespreken we de onhandige uitspraak van informateur Buma. En uiteraard de BBB, een partij die barsten vertoont en zelfs Kamerleden kwijtraakt. Dit alles bespreken met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hey Sam.
Victor, dat was toch een gekke verspreking van Buma, waar we vrijdag eigenlijk eind van de dag mee te maken hebben. Ik vond het heel raar. Het is ook altijd om 5 uur als dit soort dingen gebeuren, als je net je laptop hebt dichtgeklapt, ging je weer open. Hoe heb jij het ervaren?
Nou ja, hij had het gezegd. Niet iedereen sloeg daarop aan. En toen kregen we nog een nagezonde berichtje van de woordvoerder van de informateur, dus van Buma. Die appte dat die uitspraak toch even anders moest worden bezien. Omdat het toch wel de krantenkoppen ging halen. Namelijk dat de blokkade van de VVD tegen GroenLinks PvdA niet meer van tafel zou gaan. Dat is wat Buma had gezegd, ook op zijn vrijdagmiddag na weer een lange vergaderdag. Maar dat was toch niet helemaal hoe we het moesten lezen.
Verkeerde context, uit de context gehaald.
Uit de context gehaald. Dus kwam er nog een nagezonde verklaring die eigenlijk die woorden weer introk. Of het een teken aan de wand is, I don't know. Maar het geeft aan dat Buma wel aanvoelt dat er nog heel wat in beweging moet komen. Wil dit überhaupt toch nog een optie worden? En dat gaan we deze week meemaken, want dit is toch wel een beetje de week van de waarheid voor deze formatie.
Heel Nederland is spanning. Ja, het is wel een soort spook wat boven deze formatie blijft hangen. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk al Weijers die heeft moeten vertrekken. Buma die zich hier nu verspreekt. Elke week als wij het hierover gaan hebben, dan gaat het toch over de VVD en GroenLinks Partij van de Arbeid. Gek genoeg de partijen die niet aan tafel zitten. Dus echt schitteren in afwezigheid. Hoe wordt dat in Den Haag ervaren?
Nee, het is natuurlijk deze hele formatie, zeg maar dit proces, hoe we nu deze formatie zijn aangevlogen, dat CDA en D66 met elkaar samenspreken, is alleen maar bedacht omdat die andere twee spoken eigenlijk, Jesse Klaver en Dylan Jezielkus, boven die tafel hangen en elkaar buiten sluiten. En iedereen in Den Haag heeft heel goed door dat het een gek figuur is wat we hier zien.
Gelukkig.
En ook, maar niemand weet ook echt hoe je hier nou weer hoe je dit nog aan elkaar kan hechten, als dat überhaupt al mogelijk is. Die verspreking van Buma duidt er toch op dat er bij hem inderdaad wel veel twijfel nog zit in de mogelijkheid dat Jezielkus die blokkade richting GroenLinks PvdA laat vallen. Ja, en dan dat zou ervoor zorgen dat je eigenlijk deze formatie, deze tussenronde die we nu doen, ja, dat je daar niet heel veel misschien meer uit gaat halen dan wat er nu in zit. En dat je eigenlijk gewoon moet zoeken naar andere varianten om tot een kabinet te komen.
Maar je merkt ook dat de langer het hierover gaat, en dat gaat het nu echt al een flinke poos, wordt het ook alleen maar groter voor mijn gevoel. Dus Het hangijzer wordt steeds heter.
Je bedoelt dat soort appjes, iemand de fakes noemen, dat niet helpt om het kleiner te maken?
Nee, maar ook dat stel je voor, we komen dan op een gegeven moment op dat punt dat er wordt gezegd, nou, het gaat dus gewoon niet werken om zowel de VVD als GroenLinks aan tafel te krijgen. Dat er ook een zekere mate van gezichtsverlies komt voor bijvoorbeeld D66, die er zo hard heeft gepusht om dit te krijgen. Is dat dan, brengt dat zo'n partij niet alleen maar in een nog ongemakkelijkere positie?
Nou, voor D66 kan het ook juist positief zijn. Want die hebben toch, kijk, als je verkiezingen wint, dan moet je altijd al alles inhoudelijk inleveren om toch tot de macht te komen. Vraag maar aan Mark Rutte ongeveer. Voor D66, zij hebben een duidelijke voorkeursoptie. Dat is deze optie. Ja. Breed door het midden.
Dat voelen we allemaal.
Ja. Als die nu wordt geblokkeerd door de VVD, dan kan je aan je kiezer wel laten zien, doordat je nu met het CDA hebt gesproken, dat visiestuk wat we dan misschien wel deze week, of zeer waarschijnlijk deze week gaan zien, of wat in ieder geval de partijleiders gaan zien, gaan afronden. Daarmee kan je aan je kiezer laten zien, wij hebben er alles aan gedaan om het mogelijk te maken, om toch breed door het midden te gaan. Maar het lukt niet. De VVD gaat niet om, ja, helaas, nu moeten we misschien toch met jaar 21 aan tafel. Of we gaan voor het eerst in de geschiedenis ongeveer een minderheidskabinet dan maar proberen. En misschien dat dat allemaal in tranen eindigt. Maar dan heeft dat niet aan ons gelegen. Dat is natuurlijk ook een verhaal wat je aan je kiezer wil vertellen. Dat je echt wel je best hebt gedaan. Maar ja, helaas pindakaas, het lukt niet.
En de onderlinge verhoudingen dan? Want we weten dat het de sfeer goed is tussen D66 en het CDA.
Ja, maar daar met hoef je niet over in te zitten.
Nee, maar met de VVD daar heb ik het gevoel dat de vijandigheid onderling toch wel een beetje aan het toenemen is. Of in ieder geval tussen Jette en Jezielgus en ook eigenlijk nogal Bontebal en Jezielgus.
Ja, Bontebal en Jezielgus hebben natuurlijk gezien in het NOS-slotdebat. Waarin Bontebal zei dat Nederland ziek was van alle politieke spelletjes van de VVD. Dat kwam wel uit zijn tenen.
Nou, heeft hij er nog eentje gekregen.
zitten we toch weer in het politieke spel verwikkeld. Je ziet het ook in het gewone kamerwerk. Bijvoorbeeld vorige week was het debat over Oekraïne. D66, GroenLinks, PvdA en CDA... die wilden allemaal 2 miljard euro alvast extra voor Oekraïne reserveren of vrijmaken eigenlijk. Omdat de Oekraïners daarom hebben gevraagd. Die zeggen dat ze dat geld nodig hebben. En er is in principe over Oekraïne is natuurlijk echt een heel brede steun in Nederland te vinden in de Tweede Kamer. Als je alle zetels bij elkaar optelt, nou, grofweg 2/3, misschien wel 3/4 van de Tweede Kamer steunt gewoon eigenlijk alle hulp die we aan Oekraïne verrichten. En vaak is dat dus ook dat soort moties die je dan krijgt, zijn dan heel breed gedragen. Dus van de VVD tot en met de GroenLinks-PvdA, soms zelfs breder. En nu was het dus heel opvallend dat 3 partijen, namelijk GroenLinks-PvdA, D66 en het CDA, met die oproep kwamen voor 2 miljard euro extra naar Oekraïne. En wie ontbrak er? De VVD.
Ja.
En ik heb best wel wat mensen gesproken daarover. Waarom tekende de VVD nou niet mee? Bij die andere 3 wist niemand het echt. Werd het toch om het politieke spel gegooid. De VVD zelf had zoiets van, ja, we doen al heel veel voor Oekraïne. En het geld is er wel gewoon. Maar moeten wij nu weer voorop lopen? Premier Schoof in het debat had ook een bepaalde lijn die eigenlijk zei, het is niet echt nodig om nu weer met die zak geld aan te komen als het ware. Dat hoeft nog niet. En de VVD volgt gewoon meer die lijn. En zeggen ook, ja, we hebben zo'n brede steun voor dat land in oorlog. Die andere partijen kunnen nu wel doen alsof er iets aan de hand is. Maar dat is niet zo. Oekraïne is gewoon in de Nederlandse politiek is eigenlijk geen echt discussiepunt. In ieder geval niet voor een heel groot deel van de Tweede Kamer. Dus dat het een beetje spijkers op laag water zoeken was door de anderen die zeer verrast waren dat de VVD toch niet meetekende.
En zit er ook wat in? Zo van, of kan er ook wel gewoon een terechte verontwaardiging zijn hiervoor? Je kan toch ook gewoon meetekenen? Ze kunnen uiteindelijk zelfs nog meetekenen, want het is nog niet...
Nee, dat is zo. Dus ik denk wel van, dit zijn van die dingetjes
die niet
zijn,
helpen.
Het zijn inderdaad van die dingetjes, maar die dan toch wel net even vervelend zijn. Die niet helpen. Ook niet gewoon voor die onderlinge verhoudingen, zeg maar. Dan krijg je met dit soort zaken waar je het je op zich prima kan permitteren, waar je wel wat meer kan polariseren tegenover elkaar. Dan ga je dat dus ook zien gebeuren. En nou ja, dat was dus zo.
Nou, als we het dan toch hebben over polariseren, ik wil het al weken heel erg graag hebben over de BBB. Wij moeten in het maken van zo'n opname moeten we altijd even een draaiboek schrijven. En dan wil je toch een nieuwsaanleiding hebben. En de afgelopen dagen tuimelden ze over elkaar. Allereerst hebben we natuurlijk veel nieuws gehad over Mona Keijzer en haar ruzie met de NOS. We hebben Femke Wiersma, onze minister van Landbouw, die stroomstootwapen. Tenminste, een wet daarover al maanden nu aan het vertragen.
Maar
ja.
Nu toch een tik op de vingers heeft gehad van Schoof ook. Dat de wil van de Kamer gewoon de wet gaat worden. Punt.
Ja, en natuurlijk de algehele transformatie van de BBB van een boerenpartij naar toch een beetje een anti-asielpartij. En dan tot slot is er tot overmaat van ramp ook nog een eerste Kamerlid van de BBB is overgestapt van de BBB naar D66.
En dit was niet de eerste.
Is de tweede. En nu hebben ze dus ook, zijn ze ook niet meer de grootste in de Eerste Kamer.
Nee.
Dat is, nou, er is te veel. Ja. En laten we dan meteen hebben over dat vertrekkend Kamerlid. De Eerste Kamerlid, Arie Griffioen. En dat is dus de tweede die vertrokken is.
Naar D66.
What happened?
Nou, dat wisten ze bij BBB zelf ook niet. Want die moesten het uit de media vernemen vrijdagochtend. Dat Griffioen vertrokken was en weer naar D66. En ik vind het gewoon heel grappig dat nu de Eerste Kamerfractie van D66 telt dus evenveel vrouwen als ex-BBB'ers. Namelijk allebei 2. En die fractie is dus met een derde gegroeid sinds de Eerste Kamer dus
het kan wel.
Dankzij ex-BBB'ers. Ja. Komt ook omdat het CDA een slot op de deur heeft gezet van de eigen Eerste Kamerfractie. Die zitten niet te wachten op ex-BBB'ers.
Die doen niet aan transfers.
Nee, die doen niet mee dit politieke transferseizoen in de Eerste Kamer. Het is wel echt, die Senaat is gewoon een soort duiventil geworden. Met afsplitsers, 19 fracties nu in totaal. En dus weer een BBB'er die naar D66 is overgestapt. Die ook in zijn verklaring schrijft dat hij als sociaal en liberaal denkend mens zich beter thuis voelt bij D66. Dan vraag je je af, hoe ben je ooit bij BBB begonnen? Dat selectieproces van die partij was dus echt niet op orde bij de Eerste Kamer. Voor de Eerste Kamer. Ze zeggen wel eens van ja, we dachten hè, de top 10 moest in orde zijn. Ja, en toen haalden ze in één keer 16 zetels. Dat hebben ze wel gevoeld. En nu is het eigenlijk zo dat, ja, dat het bijna wacht is op de volgende die vertrekt bij die Eerste Kamerfractie van de BBB. Omdat de meningsverschillen gewoon heel erg uiteenlopen. Als je kijkt naar het statement van Griffioen, die zegt ja, ik ben voor de spreidingswet. Ik ben voor het vuurwerkverbod. Ik mocht daar allebei niet voor stemmen, maar ik moest van mijn fractie tegenstemmen. Ook het standpunt van BBB rondom Gaza, de oorlog in Gaza, loopt niet in de pas met die van de BBB. Nou ja, dat soort punten zorgen er allemaal voor dat hij exit is. Nadat Robert Kool eigenlijk hetzelfde verhaal ongeveer had. En ook de wijk nam naar D66.
En gaat het dan voornamelijk over, nou, hoe zou ik het zeggen, de niet-agrarische onderwerpen waar het dan misloopt?
Dat is natuurlijk het gekke. Dat ze noemen allemaal niet-agrarische onderwerpen. Maar als jij van de BBB naar D66 verhuist, dan zijn die agrarische onderwerpen, en hoe je daarover denkt, totaal anders. Stikstofuitstoot, hoe de toekomst van boeren in te richten in Nederland, dat is diametraal tegenovergesteld. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat D66 ooit met die uitspraak van Tjeerd de Groot, dat de veestapel door de helft moest, dat was een van de, nou, toch wel een belangrijk stuk brandstof die tot de oprichting en de grote verkiezingswinst van BBB heeft geleid in 2021. Dus dat is fascinerend.
Ik kan me voorstellen dat de leiding van de Eerste Kamerfractie van D66 wel even tegen Griffioen en die andere heeft gezegd van, luister, als je bij ons komt, op een gegeven moment gaan wij gewoon stemmen over stikstof. En dan moet je wel gewoon meedoen.
Ja, maar dat vinden ze dus ook prima. En dat geeft ook wel weer aan in welke mate dus deze twee senatoren voor de landbouwidealen bij BBB zijn gegaan. Maar ook de mate waarin BBB is opgeschoven inderdaad van een plattelandspartij naar veel meer een plek in de radicaal rechtshoek in het politieke spectrum is gegaan.
Nou, overigens hoeven we niet heel veel medelijden te hebben met het BBB. Die hebben er zelf echt een sport van gemaakt om Kamerleden van andere partijen weg te pikken.
Zeker. Ja, dat is natuurlijk nu ook een beetje het gekke dat ze hebben met Agnes Jozef iemand binnengehaald in de Tweede Kamer voor de vorige verkiezingen.
Bij jij in de 20 hebben ze dat nog een paar keer gedaan.
Dus het is wel grappig dat ze toch altijd weer heel verbolgen zijn als dan het senator weer eens uitvliegt. maar zelf kunnen ze er inderdaad ook wat van. Dus dat is, ja.
En daar stopt het niet bij. We hadden het net over Mona Keijzer. Die heeft een flink opstootje gehad met de NOS. Dat ook een beetje is van don't kick a man when he's down. Ik geloof dat al moeilijk genoeg gaat bij de NOS met alle bezuinigingen daar. Maar dan sta je er ook niet lekker op. AD die had gekopt dat Mona Keijzer steeds Faber-achtigere trekjes krijgt.
Nou, zo zien de andere ministers dat wel. Faber die deed allerlei uitspraken als asielminister. Die totaal niet in lijn lagen met de rest van het kabinet. Terwijl het toch de norm is dat het kabinet met één mond spreekt. Ja, en Keizer ook met haar kritiek op de NOS. Even los van die kritiek, maar gewoon dat ze dat überhaupt zo zegt, past gewoon niet bij je rol als minister. En zelf zegt ze, ja, ik ben minister, Kamerlid en Mona. En die drie lopen allemaal door elkaar heen. Dus welke uitspraken ze doet en ligt een beetje aan welke pet ze op heeft. Dat is een verweer en ergens wel te begrijpen. Maar je kan ook zelf net iets beter nadenken als minister zijn. Of je dat dan, als je ook die functie van minister hebt, of je zoiets moet zeggen.
Ja, ik heb gehoord dat het al een nawijntje wordt genoemd. De oude LPF-minister die zei van, ik zei dit niet als minister, maar ik zei dit als mens.
Ja, dat soort flauwe excuses heb je allemaal.
Ja.
Maar als je minister bent, dan horen daar bepaalde verplichtingen bij. Ook als je die functie deelt met een Kamerlidmaatschap. Dat is ook tijdelijk, zo is het ook geregeld. Omdat je soms gewoon hebt dat een minister natuurlijk voor wordt verkozen in een nieuwe Kamer. Maar het hele idee is wel dat je toch net iets meer als een minister gedraagt dan als een Kamerlid.
Ja, en op een gegeven moment is zelfs onze minister-president wakker geworden. Die heeft normerend opgetreden. Nou, dan kan je echt wel de persen gaan stoppen, want dat gebeurt niet zo vaak. En die heeft dus tegen Mona Keizer gezegd van, niet meer doen. Ik weet niet of dat veel gaat betekenen. Maar wat ik me wel begin af te vragen is, ja, dit kabinet is al twee keer gevallen. Zou het nog een keer kunnen gebeuren?
Dat denk ik niet. Het is meer, het zet meer kracht bij hoe dat de formatie maar eens heel snel moet gaan. Omdat dit kabinet loszand is, niks meer doet.
Wankel.
Maar nog steeds het kabinet is. En ze leunen op 26 kamerzetels, wat niks is.
En daarmee zijn we ook tot het einde gekomen van deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je kijkt via YouTube, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag, Victor.
Tot donderdag.